Dus vandaag hebben we de derde Adventszondag en de tweede preek in een serie over Advent. En die Adventpreken noemen we de mannen van kerst. En met die mannen van kerst bedoelen we een aantal mannen die we naar voren willen halen om daar wat van te leren in hun verwachting. Vorige week heeft Martin gesproken over Zacharias. Zacharias die komt in de periode van 400 jaar stilte en dan eigenlijk gewoon trouw zijn dienst doet. En ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar dat raakt mij altijd wel, weet je wel. Van iemand die trouw blijft zonder dat er nou noemenswaardige dingen in je leven moeten gebeuren. Dus niet zozeer op de kiks leven, maar gewoon op je eigen vertrouwen. Met Zacharias hadden we het over hoop en verwachting. Trouw blijven, ook al zie je nog niks gebeuren. Vandaag gaan we naar een andere persoon kijken. Maar voordat ik dat doe, heb ik even een paar testen. Even kijken, daar komt ie. Ik heb twee testen. En even kijken hoe we dat doen. Maak maar groepjes van drie. Ik zou met jullie willen praten over... Wat denk je aan bij het woord rechtvaardig? En de tweede vraag is dan gelijk erachteraan. En ben jij een rechtvaardig mens? Waar denk je aan bij rechtvaardig? Peter. Dat je de mensen om je heen recht doet. Wat is een rechtvaardig mens? Weet jij dat, Marjan?
In de positie gesteld zoals je was voor de zondeval.
Alle mensen, dat is een hele zware. Oké, die zetten we even terug. Wat is een rechtvaardig mens? Iemand die rechtvaardig handelt, wat doet hij?
Niet met twee maten meten.
Niet met twee maten meten, dat lijkt me een hele goeie. Ja, als hij dan maar met de goeie meet natuurlijk. Hè? Wie heeft dan meer een idee van rechtvaardig? Wat is een rechtvaardig mens? Dat je? In alles de?
Geen aandienst
des persoons, ja. Lijkt me ook wel rechtvaardig. Hoewel, hangt van die persoon af, hè? Even vragen. Ben jij een rechtvaardig mens? En dan bedoel ik niet rechtvaardig door wat Marjan zei. Dat is erg leuk. Dat is tegenover God. Maar ben jij gewoon een rechtvaardig mens, als mens? Niet zo, Shelley?
Ja, ik heb zoveel energie en concentratie om rechtvaardig te zijn altijd.
Het kost heel veel energie.
Ja. Wij wonen in een gezin, hè?
In je gezin, helemaal.
Hè? Dat is wel moeilijk.
Nou, we gaan een keer met z'n vier eten, joh. Dan lossen we dat wel op. Ja. Dus het roept spanning op, hè? Of niet? Rechtvaardig zijn roept dus spanning op. Even vingers stellen toch. Wie vindt zichzelf een rechtvaardig mens? Dat bedoel ik niet door het bloed van Jezus of zo. Dat is een inkopper. Maar gewoon van in je dagelijkse wandel en handel ben je een rechtvaardig mens. Wie? Paar. Wijfelend. Oké. Ik heb een rechtvaardigheidstest. En de rechtvaardigheidstest die zegt de volgende vragen. Je hebt een afspraak, je bent de afspraak vergeten. Eén waar je eigenlijk geen zin in had. Op wat voor manier verontschuldig je? Zeg je gewoon, sorry joh, ik ben de afspraak vergeten. Spijt me bijzonder. Of maak je er een, en dan ken je wel een smoesje van. Even eerlijk vragen. Wat zou je doen? Mijn eerste neiging is, oh dan zeg je toch gewoon, ben ik vergeten. Maar ja, als het iemand is die belangrijk is voor je, maar je vindt het zelf niet zo'n leuke figuur, hoe ga je ermee om? Je komt erachter dat jouw buurman de belastingdienst heeft opgelicht en ervoor moet boeten. Hoe denk je nu over hem? Denk je dan eigen schuld, dikke bult? Denk je, nou die heeft pech gehad. Is niet open dat ze mij pakken. Of zeg je nee... Belasting moet je betalen. Peter Brons is mijn beste vriend. Dus Fijn dat ze hem te pakken hebben. Kennissen hebben jouw dure Damaste servetten geleend. Die heb ik niet overigens hoor. Voor een feestje. Als je ze terugkrijgt, blijken er 2 ton breken. Wat doe je dan? Ga je dan bellen? Hé, ik mis er nog 2. Heb je dan negatieve gevoelens van... Hé, die zijn gejat. Of... Hoe ga je met zulke dingen om? Wat voor werelden gaan bij je spelen? Je wordt voorgesteld aan een man van wie je je herinnert... dat hij 10 jaar geleden wegens een bankroof is veroordeeld. Hoe reageer je? Dus je komt een boef tegen. En je weet dat die man veroordeeld is geweest. En dan maak je ineens contact. Of hij komt hier in de gemeente. En hoe gaan we dan met zo iemand om? Zou dat jou hinderen in je relatie? Of juist niet? Kijk je naar hem. Misschien wil je wat van hem leren. Hè? En wil je het ook proberen. Jouw man of je vrouw biecht op dat zij of hij... een aantal jaren geleden vreemd is gegaan. Hoe reageer je? Ik hoop ontsteld. Ik hoop dat je kapot bent. Dat kan ik me voorstellen. Maar waar gaat dan je uiteindelijk gekwetstheid naartoe? Gerechtigheid? Betekent dat einde verhaal? Wat doe je met die dingen? Dus hoe rechtvaardig ben jij? Ik heb een tweede vraag. Waar denk je aan bij het woord genadig? En ben jij een genadig mens? Nou, nog een keer opnieuw, maar weer. Janet, waar denk je aan bij genadig? Wat is dat? Sorry? Ik heb je gewaarschuwd en na 3 keer en dan... toch genade geven. Ja, is dat genade of is dat tolerantie? Want je zei, na 3 keer houdt het op. Natas, ik blijf even in de familie. Wat is genadig? Als iemand iets verdient, straf in dit geval, en je geeft het niet. Ja, een hele bekende uitleg. Wim, wat is genadig? Genadig is eerst maar eens denken van hoe zou ik behandeld willen worden. En met empathie gaan reageren. Genadig is inderdaad iemand iets niet geven wat hij wel verdient, straf. Genadig is iemand niet oordelen naar wat hij gedaan heeft. Maar iemand benaderen als mens of als medemens. En niet zozeer het oordeel vooraan zetten, maar de mensheid vooraan zetten. Nog maar een keer een vraag. Wie van jullie is een genadig mens? Kom. Wie? Ook maar weinig. Soms. En die 2 zijn een beetje in tegenspraak met elkaar, hè? Althans, zou je denken. Ik heb een genadetest voor je. Heb je hem? Je bent een afspraak vergeten. En let op. Ineens hebben we veel genade met onszelf... en wat minder met die ander, toch? Want ik kan wel genade aan mezelf geven om even een leugentje om bestwil te doen. En als de buurman in de shit zit omdat hij de belasting heeft opgelicht... kan best wel zijn dat we denken van eigen schuld, dikke bult... maar ik hoop dat ze mij niet pakken. En dan zijn we rechtvaardig naar de buurman en genadig naar onszelf. Dat hebben we ze allebei. Hè? Maar klopt dat wel? En dan zou je zien dat genade en rechtvaardigheid lijken soms tegenover elkaar te staan. En de vraag is dat nou wel zo? Maar Shelley zei het helemaal terecht. Die dingen kosten vreselijk veel energie. Het is niet allemaal zo simpel. Rechtvaardigheid zegt dat ik dit moet doen. Genade zegt dat ik dat moet doen. En dat kost allemaal energie. Keuze maken. Oké. Hou die dingen even vast over genade en over rechtvaardigheid. Ik ben even gaan googlen. Wikipedia die zegt... Rechtvaardigheid is een begrip uit de ethiek, uit het recht en uit de politieke filosofie. En tegenwoordig ook uit de duurzaamheid. Bij de Grieken en in het Catholicisme is rechtvaardigheid vooral een ethische deugd. Dus je bent een rechtvaardig mens als je ethisch netjes handelt. Dus ik lieg niet, ik behandel mijn vrouw goed en zo dan ben ik een rechtvaardig mens. Bij de Romeinen werd het ook de grondslag van het recht, dus de juridische kant. In latere politieke theorieën werd rechtvaardigheid niet meer als persoonlijke levenshouding, maar als een abstract grondbeginsel voor de politieke stelsel gezien. Dus heel veel in de politiek is gebaseerd op wat is rechtvaardigheid of gerechtigheid. Dat meer die kant op. In de 20e eeuw, dus dat is nu, de laatste 10, 11 jaar, is rechtvaardigheid als onderdeel van duurzame ontwikkeling. Een belangrijk onderwerp in de strijd om het voortbestaan van de biosfeer en de menselijke beschaving. Dus een rechtvaardig mens houdt rekening met het milieu. En als je dat niet doet, dan ben je een aso, toch? Nou, dat is wel de huidige tijd, toch? Psalm 106, vers 3 zegt... Gelukkig wie zich houden aan het recht en doen wat rechtvaardig is, telkens weer. Als je gaat zoeken in de Bijbel en je zoekt rechtvaardig over mensen met een advies... Hè, dus als de psalmen, vind je maar weinig teksten. Ik moest echt even zoeken. Je vindt vreselijk veel teksten dat God rechtvaardig is. En je leest heel veel teksten in de Bijbel dat God zegt dat is een rechtvaardig mens. Maar je leest heel weinig van de rechtvaardigheid van de mens uit. Eigenlijk ook wel logisch, want van jezelf uit zal dat wel niet zo makkelijk zijn. Hetzelfde over genade. Over genade wordt het nog vervelender. Als je op Google gaat tikken in genade, kom je allemaal bij gratie terecht. Het woord genade is toch in de volksmond een woord wat behoorlijk aan de zijkant komt te staan. Onder gratie of genade wordt het kwijtschelden, verminderen of veranderen van straffen verstaan die door de rechter zijn opgelegd. Dus je krijgt gratie als je 10 jaar gevangenisstraf hebt verdiend en je krijgt maar 5 jaar. Of als die 10 jaar wordt kwijtgescholden. Amnestie betekent het volledig kwijtschelden van een straf aan bepaalde individuen of aan allen die voor een bepaald strafbaar feit zijn veroordeeld. Dus dan bestaat helemaal de beschuldiging zelfs niet. En let op, hier staat gratie is niet hetzelfde als vrijspraak, maar genade wel. Vrijspraak houdt in dat wordt vastgesteld dat de verdachte onschuldig is aan het ten laste gelegde feit. Dat is wat Mejan zei. Gerechtvaardigd door het geloof is dat we genade hebben gekregen en dat wat ons oorspronkelijk voorgehouden werd als overtreding is volledig weggedaan. Dat bestaat niet meer. Dat is vrijspraak. En dat is ook de genade die God geeft. Psalm 112 vers 5 zegt: Goed gaat het wie genadig is en vrijgevig. Dat is voor volgende week eigenlijk, hè, die collecte. Dus nog een keer. Goed gaat het wie genadig is en vrijgevig. Wie zijn zaken eerlijk behartigt. Eerlijk, ja. Hier ben ik van overtuigd. Het is goed als je rechtvaardig en genadig bent. En mijn vraag aan jullie is, ben je een rechtvaardig mens? Ben je een genadig mens? En mijn hoop is, en ik hoop ook echt dat je dat wilt bidden, is dat je daar volmondig ja op zegt. Of op zijn minst tegen de Heer zegt, dat wil ik altijd zijn. Ik wil niks liever dan rechtvaardig en genadig zijn. Ik verlang daarnaar, Heer, dat dat in mijn hart steeds meer groeit. En dat je niet zo blijft hangen in wel of niet, ben ik dat nou wel? Of kan je dat wel van jezelf zeggen? We gaan vandaag kijken naar een mens die rechtvaardig en genadig was en die heet Jozef. Jozef, een man die rechtvaardig en genadig was. Jozef, de vader van Jezus dus eigenlijk, als je het zo mag zeggen. En voordat ik dat nou doe, even die vraag. Aan wie zou God Nou, zijn zoon toevertrouwde als een baby, zodat die baby op aarde zich gaat ontwikkelen als de Messias. Aan wat voor persoon zou God nou zo'n babytje toevertrouwen? Het vaderschap, de tijdelijke opvoeding. Dus God zit in de hemel, zit te denken, aan wie zou ik dat nou kunnen geven? Ik weet niet of God zo in de hemel zit te denken. Ik denk het niet, want als hij echt condities zou stellen, dan denk ik dat er niemand is die daarvoor in aanmerking komt. Ik denk dat dan niemand het kan maken. Maar het is wel goed om even na te denken aan wie zou God denken? Aan wie geeft hij zulke dingen? Wat ik heel leuk vind in de Bijbel is dat er vaak staat, en Noach vond genade in de ogen van God. Dat betekent niet dat Noach nou zo geweldig goed was en dat hij dus voor het voortbestaan van het menselijk geslacht mocht zorgen. Maar ik denk dat God zocht naar mensen bij wie hij landen kon. En dat was Noach. En voor dit was het Jozef. God zocht naar iemand die rechtvaardig en genadig was en hij vond Jozef. Laten we maar eens gaan lezen. Ik heb de herziene Statenvertaling genomen, ook wel om die woorden even goed terug te laten komen. De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria, zijn moeder, met Jozef in ondertrouw was, bleek zij, nog voordat ze samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten, omdat hij rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande wilde maken. Terwijl hij deze dingen overwoog, zie een engel van de Heere verscheen hem in een droom en zei, Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd, Maria, uw vrouw, bij u te nemen. Want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest. En zij zal een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Dit alles is geschied opdat vervuld werd wat door de Heer gesproken is, door de profeet toen hij zei, zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Immanuel geven. Vertaald betekent dat God met ons. Toen Jozef uit de slaap ontwaakt was, deed hij zoals de engel van de Heere hem bevolen had. En hij nam zijn vrouw bij zich. En hij had geen gemeenschap met haar totdat zij haar eerstgeboren zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus. Bekende verhaal. Nou is er meer in dit verhaal naar voren te halen dan alleen maar die rechtvaardigheid en die genade. Wat je er ook uit kan halen is dat Jozef een heel gehoorzaam iemand was. Hij gehoorzaamde toen Jozef uit de slaap ontwaakt was. Deed hij zoals de engel van de Heer hem had bevolen. En, even kijken. Ja. Dus hij deed wat de engel had bevolen. En in vers 20 staat ook zoiets moois, weet je wel. Terwijl hij over deze dingen overwoog, zie een engel van de Heer verscheen hem in een droom. Dus hij stond ook open voor het spreken van God, ook op bovennatuurlijke wijze. Tegelijkertijd moet je wel zeggen, je zal toch een dilemma hebben en een engel verschijnt je. Ik weet niet of je daar iets bij van kan voorstellen, maar dan gehoorzaam je hoor. Don't worry. Ik ken in mijn leven een drietal mensen die verschijningen hebben gezien. Eén daarvan is mijn moeder. Mijn moeder heeft letterlijk een keer, wat zij zegt, de Heer gezien. En ik heb nog nooit iemand in mijn leven meegemaakt die zo vertrouwde op God. En ik heb dat altijd geweten aan van, ja, ze hebben ook wel een ontmoeting gehad. Ik ken iemand uit India die tot God bad en niet wist wie God was. En Jezus is hem verschenen, is een van de grootste apostelen in India geworden. Dat is natuurlijk heel uitzonderlijk. Dan heb je iets meegemaakt waar je, ja, je kan ook niet anders meer. En soms hoop je dat je het zelf ook mag meemaken. Maar dat hangt dan wel van de genade van God af. Dus om daar nou les uit te lezen van Jozef over die twee dingen, dan zeg ik, nee, daar zit het hem niet zo in. Waar het er meer in zit is, in Jozef wil haar onopgemerkt verlaten omdat hij rechtvaardig was. Daar zit meer in. Jozef zit op een kruispunt. een enorm dilemma. Wel of niet doorgaan met Maria. Zwaar en ondertrouw. De Bijbel zegt niet hoe lang. Maar er staat hier duidelijk dat ze nog nooit gemeenschap met elkaar gehad hadden. Dus Jozef is wel heel goed van dit is niet van mij. En als Maria bij hem komt van Maria, Jozef, ik moet je wat vertellen. Het is niet wat jij denkt dat ik dat het, denk dat het is. Ik moet je wat vertellen. Je moet toch wel erg naïef zijn om te zeggen van ja hoor. Ik denk dat hij alle kanten op gekeken heeft. Wat is hier aan de hand? En hij worstelt ermee. Zijn vrouw is zwanger. Het is niet van hem. Zijn vrouw lijkt een religieuze tik te hebben. Wat moet hij ermee? De rechtvaardigheid in Jozef zegt, ze heeft me bedrogen, dus ik heb recht om haar te verlaten. En wie zegt mij dat ze me ooit weer trouw wordt? En ik ben nu nog niet echt getrouwd, dus ik kan beter maar van eraf aan. Rechtvaardigheid zegt helaas ook, maar dan moet ze gestenigd worden. En daar heeft hij moeite mee. En ze wordt de schande van het dorp. Dus genade zegt, ik zou haar daartegen beschermen, tegen dat stenigen. Genade zegt niet, aanneem dan je vrouw maar tot je. Wat ze gedaan heeft is niet zo erg, dat is tolerantie. Dus Jozef zit in een enorm spagaat. En dan staat er dat hij voornemens is haar onopvallend, onopgemerkt te verlaten. Laten we nog eens even stilstaan, weet je, van wat een spanning, wat een onrust moet dit in Jozef teweeggebracht hebben. Dat vechten tussen die twee dingen, wat moet ik hiermee? Ook met hoe moet hij omgaan met de vragen die hij later krijgt. Zijn hele familie zal zeggen, joh, wat heb jij uitgesproken? En dan moet hij zeggen, dat is niet van mij. Nou ja, wat zou jij doen als jij rechtvaardig en genadig bent? Wat doe je dan? Nou, wij kennen al wat Jozef deed. Ik denk dat Jozef een engel nodig heeft om eruit te komen. Het mooie van Jozef is, voordat die engel komt, is dat hij dit denkt. Hij denkt, weet je wat? Onopgemerkt vertrek ik. Ik ga weg uit Nazareth. Ik ga in Jaffa wonen. En dan begin ik een nieuw timmerbedrijfje. En dan zal iedereen zeggen, hij heeft die vrouw zwanger gemaakt. En er in de steek gelaten. Ik offer mijn gezin op, of mijn baan op, ik offer mijn werkplek op. Ik offer mijn banden met mijn familie op. Maar dat doe ik, zodat Maria niet gestenigd wordt. Maar ik ga niet met haar trouwen, want dat is niet van mij. Ze is niet echt mijn vrouw. Rechtvaardig en genadig. En dan kom je tot de gekke ontdekking dat dat dus nooit gaat zonder dat het jou een enorme prijs kost. En dat is waar Shelley het over had. Het kost zo verdraaide veel energie om die dingen goed op een rijtje te krijgen en erover na te denken. Wat doe ik nu precies? Mijn vraag aan jou is, ben jij rechtvaardig en genadig? En hoe zou jij reageren? Uiteraard kan je dat nooit beantwoorden, want de test speelt helemaal niet in je leven. Dat weet je pas als de test komt. Als de test komt, zien we pas hoe we zelf reageren. En mogen we best terugkijken naar van, hey, en ben ik nou zo rechtvaardig als ik dacht en zo genadig? Rechtvaardigheid en genade gaan hand in hand. Dat zijn twee dingen die we op kunnen laten gaan. Heel veel teksten, even kijken. Heel veel teksten gaan over God is rechtvaardig en heel veel teksten gaan over God is genadig. En die twee lijken wel eens in tegenspraak, maar dat zijn ze niet. Ze staan eerder in elkaars verlengde. En dan is maar de vraag welke eerst komen. Bij jou en mij komen meestal rechtvaardigheid eerst. Zeker als je een beetje boos karakter hebt. Dus je wordt gekwetst en dan vanuit je boosheid zoek je de rechtvaardigheid, vooral als het je aangedaan wordt. Klopt dat? Het is zelden dat iemand gekwetst wordt en zegt van, ik kies gelijk voor de genade. Toch? Of niet? Even met me meegaan. Met me eens? Als jij gekwetst wordt, waar denk je dan eerst aan? Gerechtigheid. straf. En daarna zeg je je christelijke hoedje op en dan zeg je maar, ik vergeef het hem. Of ik vergeef het haar. En dan voelen we ons goed. Met me eens? Dat is wel het plaatje wat we hebben. Helaas plaatsen we dat plaatje ook op God. Wij denken dat God vooral rechtvaardig is, zwart-wit denkt, ver op een troon zit en naar de wereld kijkt wat er allemaal fout is. Maar gelukkig kiest hij er zo nu en dan wel voor om genadig te zijn. Maar in eerste instantie is hij toch vooral rechtvaardig. Henk, wat heb je nou weer gedaan? En dan beroepen wij ons op de genade die er is in Jezus, toch? Ik ga je wat vertellen. Als je de Bijbel goed bestudeert, kom je erachter dat Jezus, dat God van zichzelf vooral zegt dat hij genadig en barmhartig is. Hij is allereerst genadig en barmhartig. Genadig en barmhartig is de Heere. En dan begint hij met al zijn zegeningen. En pas daarna begint hij over verzoeking tot in derde geslacht en dergelijke. God is genadig en rechtvaardig. God is boven alles genadig en rechtvaardig. En dat lijkt me iets wat wel voor ons allemaal geldt. Dat we dat op kunnen pakken. Het maakt een groot verschil uit voor jouw omgang met God. Hoe je naar God kijkt als iemand die rechtvaardig is en dan genadig. Of dat hij genadig is en dan rechtvaardig. Denk er maar eens over na. Neem dat maar mee. Hoe begin jij je gebed als je weet dat je tot een genadig God nadert? Of hoe begin je je gebed als je tot een rechtvaardige God komt? En vanuit dat hele denken zet je hele religieuze systeem zich voort. Heb je een rechtvaardige God die zo nu dan genadig is, dan zit jij voortdurend in je levenswandel van, oh, ik moet dit, oh, ik moet dat, oh, ik had toch zus, oh, ik had toch zo. Want je moet eerst het goede doen. En dan zeg je aan het eind, maar gelukkig is de genade. Ken je een genadige God die ook rechtvaardig is, dan zeg je dank u wel voor de genade die ik heb. Ik mag leven. Ik mag risico's nemen. Ik ga het zoeken. Toon mij uw weg en laat me zien wat de juiste weg is. Heel andere benadering. En als het fout gaat, zeg je, oh Heer, help. U weet wat recht is. Maar dan wandel je vanuit de liefde die er is van God. Jozef is een geweldige man en een mooi voorbeeld aan wie God iets kan toevertrouwen. Maar het kost hem wel enorm veel. Hij is bereid ze alles op te geven. Jozef die gaat niet alleen voor de wet alleen, maar hij zoekt God ook in zijn genade. Ook als het hem enorm veel gaat kosten. Oude Testament zegt oog om oog, tand om tand. Dat is heel rechtvaardig. Calvin Miller die zegt in zijn boek De Zanger, oog om oog, tand om tand is de snelste manier om een blinde en tandloze wereld te krijgen. En dan zien we er allemaal zo uit. Geweldig, hè? Waar sta jij? Oog om oog, tand om tand. Even kijken waar ik ben. Rechtvaardigheid alleen redt het namelijk nooit. De politiek die probeert al een aantal jaartjes een conflict in het Midden-Oosten op te lossen. Of in de Balkan of ergens anders. En men schreeuwt het hardste over rechtvaardigheid. En ik ga je wel vertellen, zolang je in rechtvaardigheid zoekt, komt er nooit een oplossing. Never. De waarheidscommissie in Zuid-Afrika is niet begonnen met de rechtvaardigheid, maar met de genade. Iedereen die gekwetst is mag hier komen bij de commissie, Tutu en dergelijke. En mag zijn pijn vertellen. En we gaan eerst genade uitspreken naar elkaar. En pas daarna gaan we de rechtvaardigheid rechtzetten. Iedereen moet het recht hebben gehoord te worden en zijn pijn te kunnen uiten. Rechtvaardigheid komt niet altijd alleen. En rechtvaardigheid is ook wat altijd om straf schreeuwt. En genade is er altijd om iemand vrij te pleiten. En in Jozef zien we die twee verenigd worden. Een fantastisch beeld. Jozef is dus een prachtig voorbeeld van iemand aan wie God iets kan toevertrouwen. En ik denk als God iets nieuws heeft voor Church on the Way, dat hij ook van ons vraagt van, en willen jullie rechtvaardig en genadig zijn? Willen jullie rechtvaardig en genadig zijn of genadig en rechtvaardig? Pakken we dat. Ik wil afsluiten. Jozef is een mooi voorbeeld van de man die hij mocht opvoeden, Jezus. Jezus is een man vol genade en vol rechtvaardigheid. Bij Jezus zie je precies hetzelfde. Jezus is niet allereerst gefocust op de wet wat goed en kwaad is. Helemaal niet. Hij is allereerst gefocust op de liefde voor de mensen en de genade te geven. Maar overtreedt daarin de wet niet. En zolang wij nog starten met vanuit de wet te denken, dan heb je voortdurend genade nodig. Begin je vanuit de genade, zal je altijd de vrijheid ontdekken om het rechte te doen. Johannes 1, vers 17 is een prachtige tekst die ik je mee wil geven. Want de wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid in de juiste volgorde zijn door Jezus Christus gekomen. Als ik dat even parafraseer. Want rechtvaardigheid is door Mozes gegeven. De genade en rechtvaardigheid zijn door Jezus Christus gekomen. Het Oude Testament is gebaseerd op de rechtvaardigheid en laat zien dat niemand, maar dan ook niemand, dat kan vervullen. Het Nieuwe Testament begint met de genade en het vrijgekocht worden door het bloed van Jezus en van daaruit de rechte weg te zoeken. Heel andere levensstijl, heel andere manier van denken. Iets wat ik jullie van harte toevertrouw. Zullen we bidden? Vader in hemel, u vertrouwt ons zoveel van uw goedheid toe. Zoveel van uw Zoon, Heer Jezus. Zoals u de Heer Jezus zelf aan Jozef hebt toevertrouwd, zo vertrouwt u ook uw leven aan ons toe. En Vader, wij willen daarop reageren door tegen u te zeggen, ik wil een persoon zijn die genadig is en rechtvaardig in alle wegen van mijn leven. Heer, dat wil ik zijn. En Vader, dat wil ik niet bereiken door er heel hard aan te gaan werken, maar door steeds weer in de stilte bij u te komen. In uw gemeenschap te komen door de Heilige Geest. Want die overtuigt ons wat rechtvaardig is en wat genade is. En dus, Heilige Geest, we nodigen u uit in ons leven. Bouw in ons, werk in ons, dat we mensen zijn die genadevol zijn en rechtvaardig zijn. En daarmee een voorbeeld in uw koninkrijk. Laat die zegen met ons meegaan. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen.